Dit is de Birgit Selma podcast. Deze podcast gaat over de ontwikkelingsweg van mensen die een baan in het bedrijfsleven of waar ze voor studeerden inruilden voor iets anders. Even kort over mezelf. Ik ben Birgit en in 2018 verliet ik na 10 jaar mijn carrière als headhunter in het Amsterdamse bedrijfsleven. Vanaf toen begon een zoektocht naar wie ben ik en hoe kan ik iets bijdragen aan de wereld door mezelf te zijn. Dat doe ik onder andere door het maken van deze podcast. Vandaag spreek ik met Esther Jacobs. Esther Jacobs is ook wel bekend als de No Excuses Lady en is Nederlands meest bekende en waarschijnlijk allereerste digital nomad. Ik, Birgit, volg haar zelf al 14 jaar. Esther ziet kansen waar anderen problemen zien. In haar leven kwam ze voor grote uitdagingen te staan, zoals geen huis, geen adres en geen woonland. Ook deed ze mee aan Expeditie Robinson en zamelde ze zonder ervaring 16 miljoen euro in voor goede doelen. In de podcast spreken we onder andere over de lessen die ze leerde op haar pad en het omgaan met emoties. Wat zou ze tegen de 10 jaar jongere Esther zeggen als dat mogelijk was? Je ziet het juist, vertrouw op je intuïtie, zei ze. Ook legt ze uit dat in haar optiek jouw talent juist datgene is waar je vaak feedback op krijgt. Ze zegt, ze vonden me een drammer. Toen ik later de context veranderde, was ik ineens een doorzetter. Irritant is dus je kracht. Deze podcast is een absolute aanrader als je er zelf aan denkt om te gaan reizen, of ondernemer en of digital nomad te worden. Ook is deze podcast een aanrader als je vastzit in je beslissingsproces en een goede activatie kunt gebruiken. Welke golden nuggets geeft Esther nog meer weg? Luister naar de podcast. Vind je deze podcast trouwens leuk of inspirerend? Geef me dan alsjeblieft een follow of een like in jouw favoriete podcast app. Je zou me er echt enorm mee helpen. Dankjewel. Nu gaan we over naar het gesprek met Esther Jacobs. Hallo Esther, welkom.
Hi.
Hoi, heel gaaf om jou in een podcast te hebben. Ja, heel tof, want ik weet helemaal niet of je vaak podcast doet, maar ik had jou al een tijdje op mijn lijstje staan, maar het is ook een beetje moed verzamelen af en toe en zo, want ik volg jou natuurlijk al 14 jaar of zo.
Zo lang? Wauw.
Ja, best wel lang. Ik ben nog eerste training denk ik bij jou in 2009 geweest. Dus vandaar dat ik...
Waarschijnlijk iets van realiseer je droom of
realiseer
zo?
Realiseer je droom ben ik geweest. Ik heb dat postkaartje nog wat ik aan mezelf heb gestuurd.
Oh, wat gaaf.
Ja, die heb ik nog steeds. Die heb ik hangen. Ik heb zo'n zelfgemaakte bak waar ik oud papier en zo in doe. Die heb ik helemaal met gave kaartjes. En daar hangt jouw kaart. Die zie ik elke dag. Ben nu niet thuis. Ja, cool hè. En de laatste tijd ben ik ook wel weer bezig om dat verhaal van het begin dan te vertellen aan mijn volgers. Van... hoe weet je nou dat je eigenlijk iets anders wil, maar hoe kom je daar dan achter? En ik was natuurlijk altijd heel erg zoekende. En mijn eerste clue, ik ging jou toen volgen. En mijn eerste training en clue was realiseer je droom van jou. En ik had het boek ook gelezen. Of wat heb ik toen gekregen van jou? Ik weet het niet. Nou, heel gaaf boek. Vond ik echt
Ja, het is eigenlijk tijdloos. Want het blijft altijd dat mensen denken van, is dit het nou? Maar ik moet eigenlijk blij zijn, want ik heb een goede baan en een leuk huis en relatie en ik mag niet klagen, weet je, dan pep je jezelf nog een beetje op. Maar eigenlijk weet je diep van binnen als je eigenlijk van iets anders meer blij wordt of zo. Dat weet je eigenlijk.
Ja, maar dat is het dus. En ik wist het ergens, maar kon er niet goed bij. Dus ik denk, ik ga daarheen.
En iedereen om je heen zegt dan, doe normaal. Maar als je dan bij zo'n workshop zit, dan merk je dat er heel veel mensen zijn die dat zo voelen. Plus dat er dus een hele wereld voor je open gaat als je daarna gaat luisteren. Nou, dat heb jij gedaan volgens mij, want je bent nu... Podcast host en nog een heleboel andere leuke dingen.
Ja, en ik kwam toen, zal ik je vertellen, het enige wat ik toen kon bedenken, dat ik iets moest gaan doen met dat duiken. Maar ik wist niet wat, dus ik had op dat kaartje aan mezelf geschreven, wat jij dan later op de post had gedaan, wanneer ga je weer eens op die boot zitten, of dat soort dingen. En toen had ik een boot in gedacht. En uiteindelijk ben ik nog heel lang doorgegaan in de corporate wereld. Want ik wist het niet, ik durfde niet. Ik probeerde allerlei dingen uit. En dan ging ik weer studeren en weer terug. 9 jaar lang. En uiteindelijk kapte ik ermee. Toen ben ik naar Griekenland gegaan. En toen was ik ondertussen al duikinstructeur. En toen ben ik dus op die boot gaan werken.
Nou, wat bijzonder. Cool, ja. En hoe voelde dat toen?
Fantastisch. Ik voelde me gewoon echt een rockstar. Ik had gewoon gedacht, nou, het interesseert me niet. Ik ga gewoon. Maar je moet op zo'n punt komen. En toen was ik echt op een punt gekomen. Omdat mijn vader toen 2 jaar voor ons overleden. Ik had een sabbatical gevraagd. Kwam dat echt allemaal heel erg boven. Dat triggert natuurlijk enorm veel. En toen dacht ik, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Dus dat heb ik toen 2 jaar gedaan. En daarna kwam het idee om voor mezelf te beginnen. En nu dus ook andere vrouwen te begeleiden. En onlangs had ik een paar nieuwe volgers. Ik vroeg ook, wie wil je graag in mijn podcast? Esther Jacobs, zei iemand. Ik zei, nou, die komt al.
Dank jullie wel, dank jullie wel.
En er waren ook een aantal die zeiden, oh, ik ken Esther nog niet. Dus voor degene die jou nog niet kennen, ik heb natuurlijk al een beetje promo gemaakt. Maar Esther, vertel kort zo meteen meer in de diepte, maar...
Nou, de korte versie wordt steeds moeilijker. Ja. Ik word de No Excuses Lady genoemd, omdat ik denk dat er alleen maar kansen zijn. Dus als iemand anders een probleem ziet, of als je een probleem tegenkomt, dan kan je dat ombuigen naar een kans. En als je iets wil, dan is er altijd een manier om dat te doen. Dus je kan je energie stoppen in de excuses, op de redenen die er zijn om iets niet te doen. Mm-hmm. Maar dan stop je daar veel energie in en dan kom je niet verder. Of je kan diezelfde energie gebruiken om dingen te veranderen waar je wel invloed op hebt. Natuurlijk zijn er dingen waar je geen invloed op hebt. Het klimaat, de regering, de economie, weet ik van. Maar er is altijd iets wat je wel kan beïnvloeden. Ja. En als je daarmee aan de slag gaat, dan voel je je al meer in controle. Nou, dat heb ik zelf toegepast op van alles, tot van geld inzamelen voor goede doelen, tot niet bestaan, overal uitgeschreven, de wereld rondzwerven, een relatie met een foute man, tango dansen, een stukje olijfboomgaard kopen in Italië en in allerlei bouwprojecten verzeld raken, terwijl ik geen idee had waar ik aan begon. Maar ik doe altijd maar. En als er dan ergens een crisis ontstaat, ben ik op mijn best. Ik hou niet van kabbelend. Ik hou van een crisis, kansen te maken. En dan denk ik altijd, nu wordt het even rustig en dan komt de volgende crisis er alweer aan. Dus dat ben ik. Mijn leven. En wat ik ben eigenlijk een beetje een pionier. En wat ik probeer te doen van alles wat ik doe, dat documenteer ik. Want ik weet nooit of iets gaat worden of dat iets al iets is. Maar ik documenteer het en het blijkt dus al heel lang dat mensen mij volgen. En dan denken, oh, daar heb ik iets aan, want Esther heeft dat ook al een keer meegemaakt. Of die heeft daar iets over gezegd. Of Esther doet het ook, dus dan zal ik het ook wel kunnen. Of wat dan ook. Dus ik laat wat kruimeltjes achter, zeg maar, zodat mensen die heel graag willen dan ook hun eigen weg kunnen gaan.
Ja, gaaf. Ja, voor mij ben je dat nog steeds.
Dankjewel.
Elke keer als soms lees ik je nieuwsbrief niet meteen, maar ik ga er altijd dan voor zitten. En je hebt ook verschillende toppen. Ik denk, nou, eens even kijken. En dan ga ik er echt helemaal doorheen. En denk ik, oh, leuk. Want je haalt gewoon uit wat dan leuk is. Maar ik vind vooral altijd inderdaad... en ook heel leuk, je hebt nu natuurlijk ook een training, How to Turn Anything into a Business, want jij maakt eigenlijk van die olijfbomen, en dan heb je olijfolie, en ik heb altijd van, wow, echt eindeloos creatief, wat dat betreft.
En dat bedenk ik niet van tevoren, ik doe gewoon wat ik leuk vind, en omdat ik zichtbaar ben, dat is wel een belangrijk iets, sluiten mensen dan aan die dat ook leuk vinden. Ja. En dan kan je eigenlijk van alles een business maken. En dan niet een business van veel geld verdienen, maar ik ruil mijn toegevoegde waarde voor, hè, soms voor geld, soms voor iets anders. En daarmee kan ik dan weer andere dingen doen. Dus dat, daar ben ik ook goed in. En ik ben ook goed in boeken schrijven, ik ben ook goed in andere dingen. En alles waar ik goed in ben, daar help ik andere mensen mee. En dus het is nooit dat ik denk van, dan moet ik eerst een diploma voor halen of zo, als ik het al heb gedaan, dan kan ik iemand anders die net een stapje minder ver is dan ik, kan ik vooruit helpen. En er zijn altijd mensen die meer weten, die het beter doen, die andere. Maar ik help mensen die denken van, hey, ik wil staan waar Esther staat over een jaar. Of waar ik zelf stond een jaar geleden. Dus, en dat raad ik ook andere mensen aan. Vaak ben je ergens goed in en heb je niet door dat je daar goed in bent, omdat het zo makkelijk gaat. Terwijl dat heeft dan voor andere mensen een hele grote meerwaarde, omdat dat voor andere mensen moeilijk is. Bijvoorbeeld, de een vindt het heel leuk om administratie te doen en die kan heel nauwkeurig werken en zich er echt op concentreren. Maar die denkt, ja, dat heeft toch geen waarde? Dat kan iedereen toch? Maar heel veel mensen die creatief zijn, die hebben zoiets, oh, administratie. Ja. En die worden er heel blij van als iemand anders dat voor ze doet.
Ja, klopt.
Een heleboel voorbeelden. Dus volg eigenlijk je energie. Als je ergens energie van krijgt, dan is het goed en kost ietsje veel energie. Mensen, een plek, een baan, een handeling. probeer dat dan uit te besteden of niet te doen of het anders te doen of weet ik veel, zodat je alleen maar dingen doet waar je heel goed in bent. En dan kan je de rest ook maar uitbesteden.
Ja, en wanneer was nou dat jij je voor het eerst bewust werd dat jij dus juist daar heel goed in bent en dat je dat kunt doen?
Nou, ik heb nooit voor een baas gewerkt, dus ik ben altijd ondernemer geweest. Wat betekent dat ik duizenden projectjes heb gedaan en honderden keren op mijn bek ben gegaan. Maar eigenlijk, dat is wel een goede vraag die je stelt, want het is een proces wat heel veel mensen zullen herkennen. Dat je feedback krijgt van anderen dat er iets niet goed met je is. Je bent te ongeduldig, je bent te snel, je bent te creatief, je bent te... Nou, in ieder geval iets negatiefs.
Ja.
Ben je geneigd om, om te voelen dat je jezelf moet veranderen. Omdat iedereen zegt in die omgeving dat jij niet goed bent of dat je te dit of te dat bent. En als je dan jezelf gaat onderdrukken of veranderen, dat werkt niet. Daar word je ongelukkig van.
Ja.
Terwijl ik heb ontdekt, als je in een andere context diezelfde eigenschap inzet, dat het dan juist wordt gewaardeerd. Toen ik als jonge freelancer bij Capgemini hele intensieve events ging doen, van die snelkookpan-events, waar je 5 dagen lang 100 uur werkt en 3 uur per nacht slaapt. Ik was heel erg resultaatgericht, want ik was ondernemer en ik ben daar niet om uren te maken. Ik ben daar om de dingen te schrijven die ik moet schrijven, te doen wat ik moest doen. Dus ik raakte verschrikkelijk gefrustreerd als anderen een pauze namen en gingen roken en naar de bar gingen. Ik had zoiets van doen wat we moeten doen en verder slapen en klaar. Ze vonden me verschrikkelijk irritant. Ik was een drammer. Ik was niet sociaal, noem maar op, veel te resultaatgericht.
Ja.
Maar toen ik een paar jaar later voor Coins for Care 16 miljoen euro heb ingezameld, zonder ervaring, zonder budget, zonder enige kennis, zonder netwerk, was ik ineens een doorzetter.
Met precies.
Wat zei Esther nou? Nou, wat geweldig wat ze allemaal doet. En ze zeggen nee, en ze regelt het toch. En ze heeft Albert Heijn mee, en ze komt op televisie. Nou, wat geweldig.
Ja.
Dezelfde eigenschap in een andere context.
Ja.
En dat is misschien wel de meest verlossende boodschap voor iedereen. Je hoeft jezelf niet te veranderen. Kom je in zo'n situatie dat mensen je irritant vinden of dat er iets aan jou niet klopt, verander dan van context en ga niet jezelf veranderen.
Ja, mooi. Ja, ik denk dat dit vooral voor vrouwen, ik denk dat die zich daar nog, die daar nog veel gevoeliger. Ik ben daar zelf ook gevoelig. Ik heb ook wel het een en ander gehoord in mijn leven. Nou,
wat zijn ze
niet
voor jou?
Nou, ik ben altijd wel aanwezig. Je kan mij niet echt missen. Ik praat altijd te hard. Doe rustig. Doe stil. Ik zeg al, verluister ik. Ze horen me 3 blokken verderop nog. En het is zo. Ik heb het getest. Dus waarom moet ik dan verluisteren?
Nou, dan ben je dus heel goed als podcast host, gastvrouw, spreker, facilitator.
Ze zien mij. Iedereen ziet mij en iedereen hoort mij. Ik stond op de boot, dus in de duikschool. Was ik ook degene die de briefing deed onderweg naar de duikplek. En het was gewoon een hele show. En mijn baas wilde altijd dat ik dat deed. Want dat was gewoon, ik was de beste. Ik ben nog steeds de beste. Als ik daar ben, moet ik hem doen.
Zelfde eigenschap, andere context. En ineens ben je van irritant, ben je gewild.
Precies. Dus ik had zoiets, ik ga gewoon naar een omgeving waar mensen dat leuk vinden. En ik ga gewoon een podcast maken. En als je me vervelend vindt, dan luister je lekker niet. Ja, van mij hoef je niet te luisteren. Precies, maar dat is heel fijn. En ik vind het ook in de corporate was het ook wel emotioneel, gevoelig. Ik kon ook echt wel echt kwaad worden. Je moet mij niet iets, iets gaan flikken. Ja, onrecht, ja. Dus dat hebben ze ook wel gehoord. Want dat is natuurlijk ook wel best wel mannenwereld. Ik heb daar wel een paar keer even goed met de vuist op tafel geslagen. Ja, het is niet altijd makkelijk. Maar goed, ja, je leert dan toch op een gegeven moment wel van dat... Tenminste, ja, dat heb jij natuurlijk ook meegemaakt. Dat is toch de beste weg.
Je weet je bent jezelf en je kan niet jezelf... dimmen, ja, dat kan je wel een tijdje doen, maar dat werkt niet. Je kan beter kijken, hoe kan je dat optimaliseren? Die rare eigenschap van jou, hoe kan je dat optimaliseren? Ja. En iedereen heeft zo'n rare eigenschap waar je eigenlijk mee gepest wordt, of waar mensen je irritant vinden, of waar je altijd kritiek op krijgt, of waar je jezelf voor schaamt. Dat is je kracht. Als je daarop kan gaan zitten, dat kan ontwikkelen en een omgeving vindt waarin het gewaardeerd wordt, dat is jouw kracht.
Ja, mooi. Ja, je hebt echt. Ik voel hier helemaal. Jij zegt het dan weer op een andere manier. En ik vind het echt fantastisch. Want dit is natuurlijk ook een onderdeel van mijn boodschap. Maar soms is het ook heel goed als even iemand anders het zegt. En jij hebt natuurlijk ook weer wat meer levenservaring, veel meer zakenervaring. En echt gave dingen gedaan. Want voor wie jou nog niet kent, hè? Waar woon jij nu?
Nou, ik woon al heel lang nergens. Ik ben nergens ingeschreven. Omdat ik op geen enkele plek lang genoeg ben om me in te schrijven. Vanaf 4 maanden mag of moet je ergens inschrijven. Ja. En ik ben bijna iedere week of iedere paar weken ergens anders. Het enige is dat ik de laatste paar maanden best veel in Puglia ben geweest, Zuid-Italië, waar ik dat stukje olijfboomgaard heb gekocht. Ja. Omdat ik dus het halve dorp heb opgekocht.
Je kan ja, heel gaaf.
€20.000 een studiootje kopen, een klein appartement.
Ja.
Dus dan ben ik aan het opknappen en dat wil ik dan via Airbnb gaan verhuren. En het was toch winter. En dus ik heb eigenlijk best wel, voor mijn doen, best wel veel hier geweest. Ik denk dat ik soms wel 3 weken hier was op 1 plek.
Ja, dat is lang voor jou, weet ik.
Dat is echt heel lang.
Ja.
Verder heb ik iets van tussen de 5 en de 7 plekken op de wereld waar ik graag kom, waar ik me thuis voel. En daar roleer ik dan een beetje tussen. En dan komt er af en toe nog een andere plek bij en dan valt er weer eens eentje af. Dus dat is een beetje hoe ik leef.
Ja, inderdaad. Want ik weet dat je naar je vader dan gaat in Miami, Mallorca.
Ja, Miami is niet mijn favoriete plek. Maar goed, mijn vader woont daar en die heeft Alzheimer. Dus daar ga ik een aantal keer per jaar heen.
Ja.
Mallorca heb ik gewoond in het binnenland. Dus niet aan die stranden waar iedereen loopt te partyen. Maar echt het binnenland. En dat is een beetje hetzelfde als hier in Puglia.
Ja.
Op Curaçao heb ik gewoond. Daar heb ik ook nog steeds een schrijfweek. Bijna op alle plekken die ik fijn vind, geef ik een schrijfweek. Dat is ook leuk.
Mm-hmm.
Zuid-Afrika, Kaapstad kom ik graag. Thailand ga ik altijd heen voor een conferentie van andere locatie-onafhankelijke ondernemers. En daar geef ik ook een schrijfweek. Nou, dat zijn een beetje de belangrijkste plekken. En dan komt er af en toe iets anders tussen.
En af en toe naar Amsterdam.
Amsterdam, ja,
Amsterdam.
Nee.
Amsterdam.
Wordt er zeker bij. Ja, ja,
waar wij elkaar 3 keer hebben gezien, denk ik. Nee, 1 keer was in Utrecht bij Capgemini. En 2 keer tango workshop.
Ja, de tango.
In Amsterdam. Ja, dat is ook 7 jaar geleden.
Buenos Aires ook wel in dat lijstje. Ik ben er 3 keer geweest, maar je komt er niet zo makkelijk, weet je wel. Het is net uit de route overal, maar dat is ook wel een fijne plek.
Nou, ik vond dat toen jij daarover postte, dat je toen aan het tango dansen was en zo. Toen zat ik ook echt van, toen zat ik natuurlijk nog helemaal vast. Dus ik vond dat natuurlijk een heerlijk escape om jou daar te volgen toen met je tango avontuur.
Wauw, ik had toevallig, ik heb zo'n setje met scenario cards, waar dan een vraag op staat die je moet beantwoorden voor jezelf of in een gesprek met anderen, weet je, om gewoon iets over na te denken. En vandaag trok ik een kaart en daar stond op, als je nou iets zou kunnen, een tip zou kunnen geven aan jezelf 10 jaar geleden, wat voor tip zou je dan kunnen geven? En het eerste wat in me opkwam was, ga zo snel mogelijk naar Buenos Aires tango lessen nemen. Dat gaat je leven veranderen.
Dus wie nu luistert of kijkt, doe dit.
En dan bij mijn tango leraar, want je hebt tango leraren die leren je stapjes. Maar Adrian Luna, zo heet hij, die kijkt naar je en die zegt van, oh nee, ik ga jou geen pasjes leren. Jij moet leren volgen. Ja. Alles uitzetten, in je lichaam zijn, in het moment en volgen.
Dat zei hij ook tegen mij. Je moet volgen.
Ja. Bek dicht en volgen. Maar dat is een charmante manier. Ja.
Ja, op een hele fijne manier. Hè? Hij vond hem ook heel spiritueel. Samen met zijn vriendin Mora toen.
Mora, ja.
Fantastisch. Ja.
Ja. Ja, en dan noemde die workshop Tango as a Mirror. Want tango is een spiegel voor wie je bent, voor hoe je met mensen omgaat. Het is voor mij, ja, ik denk echt wel een life-changing ding geweest.
Ja.
Dus tegen mijn jongere ik zeg ik, snel, zo snel mogelijk naar Buenos Aires, gewoon gaan tango dansen en dan wordt alles beter.
Ja, gaaf. Mooi. Doe je het nu nog regelmatig?
Niet regelmatig, wel als ik de kans krijg. En ik ben van de zomer in Nederland te zijn. En dan is iedere maandagavond Happy Monday Beach Tango in Zandvoort.
Oh, oké.
Okay. Dan leggen ze op het strand, met plankjes leggen ze dan een dansvloer. En dan dansen mensen op in leuke jurkjes of in korte broek of in bikini. Of maakt niet uit, spijkerbroek, whatever. Heel informeel en het is altijd mooi weer, zonsondergang. Dat is echt een happy moment. En ik was laatst in Miami bij mijn vader. En toen was daar toevallig net de tango conferentie.
Okay.
Dus toen ben ik ook heen gegaan. En dan dans ik ook meteen. En dan, dan denk ik, ik moet het vaker doen.
Ja, gaaf. Ja, ik was even benieuwd of je nog danst.
Zeker.
Tango schoenen zijn nog steeds mee in de koffer.
Ja, die zijn geen overal gaan ze mee. Ik reis met alleen maar handbagage, maar er zit altijd een snorkel en mijn tango-schoenen in.
Ja, precies. Ik had trouwens ook een vraag van een van mijn volgers. Die zei, ze heeft altijd een snorkelset mee. Waar moet ik echt gaan snorkelen, vroeg ze.
Nou, wat ik heb geen snorkelset mee, hè? Maar alleen zo'n masker.
Alleen de bril.
Met ja, ja, van dat... die,
ja, vind ik ook niet. Nee.
En eigenlijk, ik heb natuurlijk lang op Curaçao gewoond. Ik ben een beetje verwend. Curaçao is het water warm en blauw. Mm-hmm. En ik ga dan snorkelen om dingen te zien. Maar ik heb eigenlijk dat masker op, omdat ik last heb van mijn nek. Dan kan ik wel zwemmen, zonder dat je je hoofd steeds hoeft op te tillen.
Ja.
Maar het heeft ook als voordeel dat je dus kan sightseeën terwijl je zwemt. En ik zwem vaak hetzelfde stuk op en neer in zee. En dan op een gegeven moment zie je dat er visjes op een bepaalde plek wonen. Dus ik zie altijd hetzelfde visje. En op een gegeven moment denk ik dan dat het visje mij ook herkent. Dan kijken ze, oh, dat is Esther weer. Oké, dan hoef ik me niet te verstoppen, weet je wel. En dan van die kleine scholletjes. Of één keer is er een paar keer een rog naar me toe gekomen. Eén keer met een haakje, vishaakje in zijn mond. Heb ik dat geprobeerd los te maken. En dan zwom die weer weg. En dan kwam die weer terug van, help me alsjeblieft. En ja, als je zwemt zonder verwachtingen. Eigenlijk als je alles doet zonder verwachtingen. Dan komen de mooiste dingen op je af.
Ja, het is mooi. Ik herken dit wel. Ik duik natuurlijk. En als je vaak op dezelfde plekken duikt, dan weet je wel ongeveer, oh, die zit daar. En daar zit dan een koraalduivel. En daar zit die en die. Ja, je weet op een gegeven moment zitten inderdaad een tijdje zitten sowieso op dezelfde plek. Maar het hangt een beetje af, hè. Hoe minder mensen, hoe meer ze op één plek zitten. Dus eigenlijk is jouw tip gewoon zwemmen zonder verwachtingen met de bril op. En dan laat je verrassen.
Ja, en aan de andere kant waar ik echt het allermooiste heb gesnorkeld en gedoken, dat waren de Galapagos-eilanden, maar al 25 jaar geleden of zo. Dus het zal nog steeds wel mooi zijn, maar natuurlijk veel toeristischer geworden. Mm-hmm. Dat was echt alsof ik zwom in een aquarium. Dat was echt niet normaal. Hier een pinguïn, daar een zeeleeuw, daar een hammerhead shark.
Wauw.
Een vis, echt niet normaal. Echt niet normaal.
Wauw. Ja, dat is wel echt heel gaaf. Ik ben benieuwd of dat nog zo is.
Ik denk wel dat er heel veel te zien is nog.
Ja.
Maar overal is de natuur natuurlijk enorm achteruit gegaan. Dus het zal daar ook wel. Maar dan in vergelijking met andere plekken is dat denk ik nog steeds wel een hele highlight.
Ja, mooi. Mooi. Ja, dankjewel. En waar ik ook benieuwd naar ben, hè. Want je had het net over je 10 jaar jongere ik. Als je haar nog iets anders kon vertellen. Wat had jij veel eerder willen weten? Wat je net pas hebt ontdekt. Wat je haar eigenlijk al graag zou willen influisteren.
Nou, ik heb een paar jaar geleden ben ik gevraagd om een hoofdstuk te schrijven voor het boek Brief aan mijn jongere ik. Dus toen ben ik echt gaan zitten om zo'n brief te schrijven aan mezelf.
Oké.
Eigenlijk op neer dat ik de jongere Esther zou willen vertellen dat ze altijd de intuïtie moet vertrouwen. Want ik was jong en naïef toen ik aan Coins for Care begon. Toen ik rondom de euro-invoering alle overgebleven buitenlandse muntjes inzamelde voor goede doelen. Ja. En er waren heel veel mensen die niet wilden dat dat zou lukken. Want ik deed alles sneller en anders en goedkoper. Dus die hele goede doelenwereld was niet de hele. Maar de grote goede doelen waren tegen mij. De gevestigde orde, de Old Boys Network. En die hebben me op allerlei manieren geprobeerd een loer te draaien. Echt op allerlei gemene manieren. En ik had geen idee. Ik was jong en naïef. En ik dacht, ja, zij zullen het wel weten. En mijn gevoel zegt dit. Maar als zij met z'n allen dat zeggen, dan zal dat wel. En achteraf is gewoon gebleken dat ze zelf van alles in hun zak hebben gestoken. Dat ze de boel hebben blazen, noem maar op.
Ja.
En niet alleen in die goede doelenwereld, maar ook in relaties, in zakelijke dingen. Eigenlijk heb ik altijd wel iets gevoeld, maar dan denk je, ja, wie ben ik nou? Hè? Wat weet ik nou? Mm. En ik zou eigenlijk tegen die jonge Esther willen zeggen, vertrouw jezelf. Altijd. No matter what.
Dat eigenlijk wist je het wel, dat het niet klopte. Je voelde het wel, hè? Je voelde het, maar je hoofd ging het niet aan.
Ja, maar ik durfde het ook nog niet te herkennen, want je hebt zoveel gevoel en het kan ook zijn dat je ergens bang voor bent of dat je het bedenkt of nou ja, maar nu herken ik het en nu zou ik tegen die jonge Esther willen zeggen, het klopt, laat al die anderen doen wat ze willen, maar luister naar jezelf, dat gaat een heleboel therapie besparen later in je leven.
Nou hè, ja, ik herinner me dat verhaal nog wel en ik herinner me ook dat jij in Expeditie Robinson ook echt gewoon net als met Coins for Care eigenlijk gebeurde daar ook op een of andere manier
Mensen zagen mij als bedreiging.
Ja.
Ik kwam met goede bedoelingen en mensen zagen mij als bedreiging. En dat zegt meer over die mensen dan over mij. Mm-hmm. Maar als je dat persoonlijk gaat aantrekken, dan heb je wel een probleem.
Heb jij een goede baan, maar voel je ondanks dat niet gelukkig? Kom je er maar niet uit wat je dan wel zou doen, hoe je het zou doen, wat je wil, wat je niet meer wil? En kun je wel wat hulp gebruiken bij het doorhakken van de knopen? Is het tijd voor jou om dat te doen? Maak dan gebruik van het gratis adviesgesprek met mij. Hoe maak je de afspraak? Ga naar birgitselma.com, ga naar aanbod en daaronder zie je een gratis adviesgesprek. Ik kijk ernaar uit om te horen wat je bezighoudt en hoe ik jou kan helpen. Tot dan!
En het is heel goed dat je die observatie maakt, want het is ook een voorbeeld dat je jezelf altijd overal mee naartoe neemt. Want ik ging naar Expeditie Robinson om even weg te zijn uit die goede doelenwereld. Ja. En ik kwam in precies dezelfde dynamiek terecht.
Nou, dat viel mij dus op. Het is eigenlijk, dat klikte net, je vertelt dat. En ik, ja, maar dat was daar ook zo bizar. Dat het gewoon... Klopt.
Dus het was... als jij een relatie hebt en het werkt niet en je maakt het uit, je gaat in een nieuwe relatie, neem je diezelfde dynamiek mee. Heb je een baan die niet bevalt, je laat je baan achter, je gaat een andere baan, neem je het mee. Dus je moet echt die spiegel van die tango of van iets anders voor jezelf houden en kijken, wat gebeurt hier? Waarom reageer ik hierop? Ja. Wat raakt het in me? En je moet dingen oplossen in plaats van ze te verplaatsen. Want je kan ze verplaatsen naar een ander land, een andere baan, een andere relatie. Dat werkt niet. En ik heb natuurlijk ook heel lang van alles verplaatst, de hele wereld over, 100 landen. Ja. En eigenlijk sinds dat tango dansen, het is ongeveer het moment geweest dat ik gewoon wat dieper naar mezelf ging kijken, ben ik erachter gekomen en nog steeds dat je beter gewoon al die oude dingen die je hebt begraven of waar je niet meer naar wil kijken of oude patronen, dingen die pijn doen, dat je die beter kan oplossen dan ze nog langer begraven. Want het kost ook energie en je schiet er niks mee op.
En ze komen toch stiekem de hele tijd bij je. Je straalt dat onbewust toch de hele tijd uit en dan trek je dingen aan die je niet wil. Dezelfde dingen.
Ja, dan denk je, ik moet het nog beter begraven, denk je dan. Maar dat is niet de oplossing.
Dat werkt niet, hè?
Juist aan de oppervlakte laten komen, door je heen laten stromen, je bewustzijn van wat het is en dan kan je het loslaten. En het is enorm eng, vind ik dat altijd, want het is een emotie en dat is oncontroleerbaar. En ik ben nergens in de wereld bang voor. Je kan me overal droppen zonder geld, zonder vrienden, maakt niet uit. Maar ik ben bang voor emotie, want die zijn zo overweldigend.
Ja? Ja? Ja, wauw.
Ja. Dat ben ik aan
het doen. Dat je dat durft te zeggen. Ja, want je hebt alles ben je aangegaan, maar emotie is voor jou heel spannend. Altijd
ja, dat ben ik nu de afgelopen jaren aan het gaan, maar dan echt mini-stapje voor mini-stapje. Ik zit zeg maar op de kleuterschool voor emoties.
Nou, wauw. Nou, knap. Ja, ik herken het wel in je verhaal, hoor. Maar ik had ook altijd dat wel, maar ik weet niet... Bij mij kwam het dan altijd er toch wel door of zo, dat ik het al wel ben aangegaan. Vooral in die tijd dat ik kwam tango, was ik eigenlijk heel verdrietig, want was mijn vader net overleden. Dus zei ik, heb mezelf een cadeautje gegeven, ik kom hierheen, omdat ik me heel droevig voel, zei ik tegen jou. En dat maakte ook dan maak je weer even verbinding, hè? Dus ik snap heel goed wat jij bedoelt met die tango. En het was ook heel leuk, het was ook heel gezellig. Toen ben ik gewoon nog een keer gekomen, zelfde workshop. Andere dag. Toch leuk.
Een keer anders. Ja,
heel leuk. Ik had ook een twee, deel twee. Ja.
Als je een emotie hebt, zoals verdriet om je vader of wat dan ook. Ja. Ik heb geleerd dat je emoties, die hebben breath, sound en movement nodig. Ja. Nou, anders ga je naar binnen. Dus je moet je adem niet vasthouden. Je moet ademen, er naartoe ademen. En je moet een geluid maken. Misschien wil je zingen, misschien wil je schreeuwen. Weet ik veel. Alleen praten is niet genoeg. Je moet echt dat ruimte geven. En movement, weet je, anders ga je vastzitten.
Ja.
Je moet dansen, bewegen, stampen, weet ik veel wat. Want dan kan het eruit. En het moet eruit, het moet er niet in blijven. Het moet eruit.
Net als in de natuur.
En
Ja.
Net als in de natuur. Als je bijvoorbeeld wel eens een natuurfilm ziet dat een leeuw of zo achter een gazelle aan heeft gezeten. Ja. En die gazelle is ontsnapt, dan staat dat beest te trillen. Maar dan gaat die spanning eruit. En wat wij als mensen doen, nou, ik moet me niet aanstellen. En nou, ik heb nu geen tijd om te huilen. Dat doe ik volgende week wel als mijn project af is of zo. Maar hoe meer je het wegstopt, hoe moeilijker je er daarna bij kan. Dus het is beter om het meteen te verwerken. En dit is theorie die ik vertel, hè. Dat kan ik nog absoluut niet. Maar ik snap wel dat dat beter is. Dus ik ben aan het linken. Eerst theorie, dan de praktijk.
Nou ja, het is een bewustzijn wat je nu hebt. En op het moment dat je bewust wordt, dan kan je er wat mee doen. Maar dan kan je het niet meteen. Dan ben je bewust onbekwaam eigenlijk. Maar nu weet je. Wel een heel mooie tip. Want dit is voor iedereen op een bepaald level herkenbaar. Want het is toch een beetje een taboe geworden om heftige emoties en zo te hebben. Nou ja, dat is een van de kritieken die ik als kind veel kreeg, dat ik heel heftig kon zijn. Maar mijn half-Turkse roots, die komt, mijn temperament komt altijd wel door. Dus, maar als je in een cursusje hoe schreeuw ik heel hard wil, dan mag je bij me langskomen.
Cool, dat doe je gewoon.
Ik ben echt iemand die heel hard gaat schreeuwen. Heel boos wordt en hard gaat schreeuwen. En dan is het na 5 minuten ook weg, hè? Maar dan moet je wel durven, want andere mensen vinden dat niet leuk.
Ik ken het tegenovergestelde. I can carry, hoe noem je dat? Ik kan een wrok, dat kan ik wel 20 jaar houden.
Wrok koesteren, echt zo in jezelf, een beetje verbittering.
Ja, dat is ook niet gezond, hè? Je kan het beter loslaten. Maar bij mij, het raakt mij gewoon heel erg. En dan stop ik het weg, maar dan hou ik het wel bij me heel lang. Dus ik heb nog wat op te ruimen. Ik ben al behoorlijk aan het opruimen geweest, maar ik heb nog wel wat bezig op te ruimen.
Ja, goed bezig. Je kiest vaak als je heel klein bent als kind, kies je een strategie die op dat moment werkt en je stick to it, hè?
Voor mij was dat survival. Dus doen, actie. Als je toch rot voelt, kan je beter wat doen. Emoties zijn nutteloos. Die leiden af. Je kan beter resultaat. Dus ik ben heel succesvol geworden met die mannelijke doe-resultaat-energie. Mm. En ik realiseer me eigenlijk al een paar jaar dat ik die survival helemaal niet meer nodig heb. Hè? Ik hoef niet meer te survive. Ik kan nu gewoon leven en genieten. Maar het zit er zo in dat om een nieuwe route in te slijpen, van dingen rustiger doen, dingen, weet je wel, het mag ook op het proces, mag je ook van genieten. Je mag af en toe ook een omweg nemen. Dat is echt, daar moet ik mezelf echt toe zetten. En een aantal jaar geleden in Thailand had ik een workshop gedaan. En toen deze tattoo laten maken, heb ik zelf ontworpen. Dat is dansend door het leven gaan, de vrouwelijke energie, in plaats van man recht toe, recht aan. Je hoeft niet meer rechtstreeks ergens naartoe, je mag een omweg maken. Ja. En de tipjes betekenen, looking back, you can connect the dots. Dus er gebeuren allemaal dingen in je leven waarbij je denkt, het heeft niks met elkaar te maken. Maar als je dan van een afstand kijkt, dan zit er toch een patroon in. Dus deze heb ik mezelf gegeven, zodat ik iedere dag herinnerd word aan dat ik door het leven mag dansen, in plaats van dat ik altijd maar als een gek op het doel afgaan.
Vooruit, ja.
Blijft moeilijk met de tattoo, met het bewustzijn, maar het gaat wel steeds ietsje beter.
Gaaf, gaaf. En waar heeft jouw nieuwe weg, jouw nieuwe manier, wat heeft dat al voor kleine vruchten of al grotere vruchten opgeleverd?
Nou, bijvoorbeeld hier in Puglia, dat ik me echt kan verbinden met de plek, met de grond. Dat ik, nou, ik heb de hele winter hier gezeten, met wat uitstapjes natuurlijk. Mm-hmm. Dat ik het hele dorp ken, dat ik me hier echt thuis voel. Dat ik ook mensen weer meeneem hier naartoe. Ja, dat is dan meteen wel weer doen. Maar heel af en toe heb ik een momentje dat ik gewoon ben.
Gaaf. Gaaf, het is ook wel, als ik het zo zie, ik ben er nooit geweest, maar jij laat natuurlijk wel filmpjes en die dingen altijd zien en ook in het dorpje. Dan heb ik daar ook wel het gevoel bij inderdaad, bij jou als ik jou dan zie van, hey, je bent inderdaad iets meer gegrond, iets meer gewoon aan het genieten van daar lekker zitten inderdaad. Dat is dat wel mooi, goede plek om het te doen ook.
Ja, en als ik zelf dan toch weer te hard ga lopen, ik dacht de hele winter heb ik tijd om bij te werken. En toen kreeg ik in december een soort netvliesloslating in mijn oog. Dus ik ben een stuk zicht verloren. Want dit oog ben ik dit stuk zicht kwijt. En toen moest ik dus heel rustig aan. Toen mocht ik niet meer sporten. Mocht ik niet, nou, heel veel dingen niet. En dan ben ik dus een hele tijd bezig geweest met revalideren. En toen heb ik binnen 2 weken heb ik 3 hondjes gevonden die verlaten waren. En daar kreeg ik ineens heel veel liefde van, weet je wel. Dus ik kon en mocht even niks meer doen. En dat, die leegte werd opgevuld met liefde. Dus eigenlijk was dat een boodschap van nu gewoon even zijn. En nou ja, dus ik probeer alles wat op mijn pad komt, maar te zien als een boodschap en daar het beste van te maken. Niet altijd even makkelijk, maar ik weet dat ik er toch niet meer tegen kan vechten. Dus dan maar gewoon, oké, dit is nu de nieuwe realiteit. Wat kan ik ermee?
Ja, mooi, mooi. Ik las dat verhaal ook van de pondjes en van je oog. Vierde opinie ondertussen gehad, geloof ik. Je mag nu wel weer bewegen.
Ja, nou, ik had dus 3 artsen hier in Puglia gezien. Nog eentje bij een privéziekenhuis. En iedereen had het over het oogziekenhuis Rotterdam. Iedereen zei, je moet terug naar Nederland. En ik dacht, nou, ik kan ook hier gewoon naar een ziekenhuis. Maar goed, oogziekenhuis Rotterdam staat toch heel goed bekend.
Ja.
Dus ik ben naar Nederland gevlogen, een afspraak gemaakt. Dan moet je eerst via een huisarts die ik niet hem heb om in het systeem te komen. Met zo'n afspraaksysteem. Nou, heel veel moeite gedaan om dan een Nederlandse arts te spreken.
Ja.
Ik kom Oogziekenhuis Rotterdam, krijg ik een Italiaanse arts uit Puglia.
Ja.
Wat is de kans dat dat gebeurt?
Connecting the dots. Ik
niet normaal.
Echt bizar, ik las dat. Jij had die stories daarover gemaakt. Oké, wauw.
Ja, en uiteindelijk ben ik via dan bij een privékliniek in Nederland terechtgekomen, waar de allerbeste arts van Nederland werkt. En daar heb ik mij afgesproken, als er iets gebeurt, dan ga ik naar hem toe. En hij zegt, die 3 of 4 Italiaanse artsen zeggen allemaal rustig aandoen. Maar wat nou als je wel weer gaat sporten en springen en rennen? Als het dan loskomt in je oog, dat betekent dat het toch geen stabiele situatie was. Dus dan had het ook, terwijl je daar een muurbloempje zit te zijn, had het ook kunnen gebeuren. Dus je kan beter gewoon weer van alles gaan doen. Als je een probleem krijgt, kom je naar mij, opereer ik je en dan lossen we het op. Dus dat klinkt heel logisch en daar kan ik me ook heel erg in vinden. Maar nu, die eerste keer dat je weer gaat springen na 5 maanden niks doen. Want voor hetzelfde geld spring ik 3 keer op en neer en komt er een flap in mijn oog naar beneden, zeg maar. Dus het is best wel eng.
Ja, lijkt me ook eng. Het is ook je oog. Heel kwetsbaar. Lijkt me heel... Ja...
En zo'n operatie is ook niet niks, hè? Dus dan haalt je hele oog leeg. Nou, je wilt niet weten. Maar, dus ik heb nu een strategie, maar ik ben er nog niet echt aan begonnen. Ik vind het nog een beetje eng.
Ja, snap ik wel.
Dat ga ik gewoon langzaam doen.
Ja, je hoeft jezelf ook niet als een gek door het geluid te drukken, omdat iemand nu zegt dat het toch... Kleine stapjes is ook goed, hè?
Ja, dat heb ik ook wel geleerd. Inderdaad, gewoon op mijn gevoel afgaan. En ik had wel, toen iedereen aan het begin zei van je moet je laten opereren, had ik echt het gevoel, nee, ik wacht op een duidelijke ja of een duidelijke nee. Dus ik heb echt de tijd genomen.
Ja.
En nu begint dat steeds meer vorm te krijgen. Dus ik probeer, dat is ook wel iets sinds die tango en sinds de tattoo en sinds ik hiermee bezig ben, dat ik probeer meer te voelen. En het is heel raar, ik weet soms niet wat ik voel. Dan voel ik niks. En dan heb ik nu echt een lijstje met alle gevoelens die je kan hebben. En dan pak ik er dan bij. Eigenlijk voel ik wel een beetje dit, voel ik wel een beetje dat. Maar zo zit ik op de kleuterschool. Dat ik zelfs gevoelens niet kan benoemen. Ja, ik weet wel als ik boos ben of geïrriteerd of blij. Maar al die subtiele dingen.
De subtiele emotie niet. En soms voel je, is er ook 1 emotie die je wel uit, maar er zit nog iets onder dan, hè?
Ja.
Dat is ook vaak zo. Want we zijn ook gewend om sommige dingen wel te uiten. En dan wat er, maar eigenlijk zit er iets anders onder en die uiten dan niet. Daar betrap ik mezelf ook nog wel eens op.
Boos zijn is makkelijker dan verdrietig zijn bijvoorbeeld.
Ja, en voor de een is het andersom. Sommige mensen zeggen, ik ben verdrietig. Maar eigenlijk zijn ze gewoon echt pist. Ze zijn gewoon echt gewoon boos, maar ze durven niet boos te zijn. Hè? Dat is echt ook heel typisch. Hey, even benieuwd, hè? Heb je ooit van Human Design gehoord, Esther?
Ja, ik heb ervan gehoord. En iemand heeft een keer verteld wat ik ben. Maar weet
je het nog?
Nee, weet jij het wel?
Nee, dan, als je mij straks even jouw geboortedatum en tijd, dan zoek ik het even voor je op, dan stuur ik je het.
Oh, leuk.
Een paar dingen die jij zegt over emoties, dat human design kan je ook helpen met dat je snapt hoe dat bij jou werkt. Dat is, daar zit namelijk een heel, of je hebt iets emotioneel gedefinieerd of niet. En toen ik daarachter kwam, dat ik dat open heb en dat ik dus emoties van andere mensen heel erg versterk, die het zelf niet doorhebben, want ik heb dan een non-emotional, ik heb dat emotionele centrum leeg, maar de een heeft altijd emoties, maar heeft het vaak niet door. En de ander heeft ze niet, maar die leest ze van iedereen en die neemt ze over. Nou, dat vond ik echt, dat maakt dan ook niet uit welk type of zo, maar dat vond ik, dat ik echt dacht van, oh, ik voel de hele tijd alles van andere mensen. En ik hou dat bij me, oké. Natuurlijk heb ik zelf ook wel emotie, maar als ik in mijn eentje ben, ben ik eigenlijk wel oké. Ja, ja, dus ik ga het wel eens even opzoeken voor jou.
Ja, gaan we even doen.
Dat is wel leuk, want dat kan misschien ook helpen dat je een beetje een clue krijgt van, hé, hoe voel ik dat nou? Dat doe ik dus ook met mijn vrouwen die ik coach en af en toe een man. Die help ik daar dus ook bij, ook van hoe kan je dan een besluit nemen en zo. Want je lichaam, waar in je lijf en hoe en wat, of je juist een nachtje moet slapen of niet, super interessant. Dus ik ben heel nieuwsgierig, gaan we straks even
doen. Ik ook. Ja.
Dus ik heb nog even een vraag van, die was ingediend. Ik denk dat ik hem stiekem al weet, want ik heb heel veel... Ja, er had net weer een tip gepost die eigenlijk antwoord is op deze vraag, maar niet iedereen stalkt jou zo als ik op jouw feed. Nee, jij staat in mijn favorieten altijd.
Oh, dankjewel. Zonder.
Hoe zorg je ervoor dat je mooie momenten niet vergeet?
Oh,
met je ene hand bagage en overal waar je heen gaat. Hoe doe jij dat?
Nou, ik gebruik sinds een paar jaar Instagram ook eigenlijk wel als persoonlijk fotoboek. Ja, ik zit even te denken, hoe kan je mooie momenten wel vergeten eigenlijk? Nou, het is wel, je maakt een keuze waar je op focust, op positieve of negatieve dingen. Mm-hmm. Dus als je de hele tijd bezig bent met wat er allemaal niet goed is, dan geef je daar meer aandacht aan en dan train je je brein eigenlijk om te letten op dingen die niet leuk zijn.
Ja.
En als je bijvoorbeeld, ik doe dat niet altijd, maar ik probeer het soms wel te doen, een dankbaarheidsdagboekje of 's ochtends of 's avonds in bed eventjes de mooie momenten van de dag langs gaan. Ten eerste is dat fijn om wakker te worden en fijn om te gaan slapen. Maar ten tweede train je je brein dan om daar aandacht aan te besteden. En ik denk dat alles is een keuze. Dus mijn moeder is nu hier en die is nogal specifiek met wat ze wel en niet leuk vindt. En als die op vakantie is geweest, dan krijg je een hele lijst met wat er allemaal niet goed was.
Oh my
dus die
God.
Zit daar de hele tijd op te letten. En ik... Ik denk dat ik zelf meer geneigd ben om te letten op de positieve dingen. Maar bijvoorbeeld dan kan ik 100 berichtjes krijgen van mensen tijdens Coins for Care. Mensen die zeggen, oh Esther, wat geweldig wat je doet en wat leuk en weet ik veel. En één iemand zegt, jij vuile bitch, je doet het alleen maar voor het geld. Kutwijf. Nou, dan ga ik daar 3 A4'tjes aan terugschrijven om uit te leggen dat ik er niks mee verdien en dat... Om het uit te leggen. Want dat negatieve, daar trekt toch je aandacht naartoe. Omdat je het glad wil strijken, zeg maar.
Ja, herken ik.
Dus ik in elkaar.
Pijn, hè? Als iemand zoiets stuurt.
Ja, en dan ben ik al die 100 leuke reacties vergeten. Ja. Dan zeg ik bedankt, bedankt, bedankt. Weet je wel, dat is dan... En dan moet je jezelf dwingen om dus niet je neiging te volgen naar het negatieve. Maar te denken, oké. En dan te focussen op het positieve. Dus iedereen heeft altijd een keuze.
Ja.
En hoe meer je je brein traint om op positief te focussen, hoe meer positieve dingen je ook om je heen gaat zien.
Ja, zeker. Maar je had laatst ook weer een mooie training, zag ik. Met de jaarlijkse post voor jouw vader te zorgen. Ik vond ik wel heel stoer hoe je dat had opgepakt uiteindelijk. Want jij post dat al zo lang, doe jij die post. En het is altijd hartstikke leuk dat mensen daarop reageren. Ik zie dat ieder jaar.
Ja, en je ziet dus dat de tijden veranderen. Want exact dezelfde post van wie wilde 3 maanden in Miami wonen om voor mijn vader te zorgen. En dan krijg je dit en dit en dit in return. Het is een uitwisseling, je verdient er niet veel geld mee. Het is best wel een grote verantwoordelijkheid, maar we doen het ook.
Ja.
Jaar met 20 mensen die allemaal blij zijn. En deze keer reageerden er ook een paar mensen. Oh, wat leuk. Iets voor mij, iets voor jou, bla, bla, bla. Maar er waren ook mensen die begonnen over slavernij. En toen kwam er een hele groep mensen uit Suriname die allemaal de slavernij is voorbij. Een belachelijke slavendrijver. Dat ik denk, huh? En toen kwam er iemand met, ja, je zoekt zeker een seksslaaf voor je vader. En toen kwamen daar een heleboel mensen op. Seksslaaf, onderdrukking. Wat? En toen was ik over de immigratie, dat het alleen voor vrienden en familie was en dat het verboden was. En die zou me aangeven bij de immigratie. En dat ik echt dacht, waar hebben we het over?
Ja.
Toen heb ik die post moeten verwijderen, wat mensen moeten blokkeren voor het eerst.
Ja.
En toen heb ik daar een post over geschreven, van wat is er aan de hand in de wereld? En die post heeft ondertussen bijna 300.000 views en duizenden likes en honderden comments. Dus het betekent dat het echt wel leeft, dat heel veel mensen dit herkennen. Dat er zo heftig wordt gereageerd en dat mensen een stokpaardje hebben en dat overal toepassen. Natuurlijk is slavernij heel erg. Natuurlijk zijn sommige gezelschapsdames als seksslaaf gebruikt. En natuurlijk zijn er mensen die misbruik maken van regels. Maar dat je dat dan overal op moet projecteren, is dan wel iets wat in deze tijd heel erg speelt, kennelijk.
En het is ook makkelijk, hè? De anonimiteit. En het is heel makkelijk om... ik denk dat dat vooral toen COVID bezig was en iedereen alleen maar achter zijn computertje kon zitten, dat dat echt, tenminste is mijn optiek, dat die negativiteit en je achter je beeld zou verschuilen, maar dan wel van alles roepen, dat dat toen heel erg in is geraakt. En dat er nog steeds een bepaalde vibe zit, dat iedereen daar dat is normaal geworden of zo. Vroeger had je nogal een paar boze mensen die naar de krant schreven, maar dan moet je veel moeite voor doen, hè? En dan kom je niet zomaar in, maar tegenwoordig, ja.
Ja, heel jammer. En ik ben er ook best wel van geschrokken. Want ik dacht dat dat een heel klein groepje was. Of dat het heel geïsoleerd was. Maar het is overal, op alles reageren ze. Ze krijgen ook heel veel mensen mee. Ja. En ook alle onderwerpen worden aan elkaar geknoopt. Want de mensen van de slavernij vonden ook van de immigratieregeling. En die waren het ook eens met de seksslaafmensen, zeg maar. Dus dat versterkt elkaar allemaal. Ja.
Het maakt dan niet meer uit. Ze willen allemaal samen als het maar tegen jou is. Want jij bent op dat moment ben jij gewoon fout. Terwijl jij echt zit van, wat heb ik gedaan? Ik heb het ook gehad hoor. Van afgelopen jaar had ik ondertussen een vriendin van mij die heel bijzonder iets doet. Ja, die spreekt zich gewoon uit over sommige dingen. En dat is dan nu op een respectvolle manier not done. En er gingen ook gewoon mensen uit mijn privé Facebook reageren. Op van, nou, ga jij met zulke mensen om? En ik dacht echt van, hallo, zij mag best iets schrijven over een bepaalde topic waar niet iedereen het mee eens is op haar privé Facebook. Als het zo erg was, dan was het wel geblokkeerd. Dus niks aan de hand. Toen heb ik ze ook gewoon eruit gegooid.
Jammer. Is het angst van mensen? Of, nou ja, ik weet niet, dat kunnen we niet oplossen nu. Maar
nee, ik ga er niet te veel in mee. Ik heb toen meteen gezegd van, oké, mensen die ik niet kende, die daaronder gingen eraf. Gewoon allemaal verwijderd. En degene die ik wel ken, ik heb een bericht gestuurd van, wat ben je aan het doen? En als ik hierop in wil gaan en die anderen waren aan het stoken, dan doe ik dat wel privé met diegene, want we kennen elkaar. Nou, nooit, die heeft niet gereageerd. Ja. Oké, nou dan niet. Ja, moet je lekker zelf weten.
Dat is jammer, maar ook daar heb je weer de keuze tussen focussen op de mensen die wel respectvol zijn en de mensen die wel openstaan of de mensen die hun mening al hebben.
Ik heb het gewoon allemaal verwijderd. Ja. Maar het raakte me wel even, want voor mij was dat de eerste keer. Jij bent natuurlijk veel bekender iemand en je hebt een veel groter bereik. Dus je krijgt dan af en toe echt...
Er zijn altijd wel een paar zeurpieten. Daar heb ik altijd wel of mensen die heel specifiek aandacht willen of een punt willen maken. Ja. Maar dit is wel een hele nieuwe...
Ja, dat was wel heftig. Ja, maar ik vond het heel knap hoe je ermee om was gegaan. Wou ik toch even tegen je zeggen. Want dat is inderdaad een keuze van, oké, wat doe ik hier dan mee? Ga je iedereen drie kantjes terugschrijven? Of denk je,
nou, dat deed ik wel in het begin. Maar dat werd een dagtaak. En wat ik ook schreef, het was toch nooit goed. Dus
nee, maar
toen
heb ik
maar gestopt. Maar het grappige is, die post die ik daarover schreef, heeft dus meer exposure gehad dan de originele post. Dus ik heb weer een hele voorraad met mensen die graag naar Amerika willen. Dus... ze hebben het tegenovergestelde effect bereikt van wat
nou,
ze
Nou, dat is het. Maar dat komt omdat jij hebt gekozen om er anders mee om te gaan. En toen schreef je die post, want ik heb de eerste post niet gezien. Ik heb alleen die tweede post gezien.
Ja.
Wel dan, kan ik alleen maar zeggen. Ja, goed gedaan. Ik vond dat echt van wow. Dit is wel even... Ja, en je kan er ook mooi voorbeeld mee geven. Want het heeft mij geïnspireerd en vast ook heel veel anderen.
Ja, nou en dit is ook weer een voorbeeld van iets wat ik niet heb gedaan om een punt te maken, om mensen te inspireren, om iets te verkopen. Ik heb het gedaan omdat op dat moment raakte het mij en wilde ik daar woorden aan geven en dat heb ik gedaan. En als daar dan weer mensen op reageren of om naar Miami te komen of om hun eigen ervaring te herkennen of om geïnspireerd te raken... Dat zijn de momenten dat je echt contact maakt met mensen.
Maar ik voel jouw emotie in die post. Ja, je schreef het gewoon van wow, ik moet dit gewoon even kwijt. Dit is me gebeurd en ik voelde jouw verdriet gewoon. En dat is dan waar je op resoneert of niet, hè?
Ja.
Dat vond ik echt, want dat is het. Dus eigenlijk ben je daar ook je emotie aan het tonen, wat je zegt.
Ja, dat is waar. Ik heb natuurlijk wel emoties, maar ik ben heel civilized. En ik kan me heel goed uitdrukken, dus ik ga toch vaak inspreken of schrijven. Maar het vrije loop laten van emoties, wat je zegt, schreeuwen of weet ik van, nou, dat zou ik echt nooit doen. Dus dat, terwijl dat wel goed is waarschijnlijk, maar nou ja, ik kan in ieder geval wel goed me uitdrukken. Dus dat is fijn, dan kan ja, ik daar
bij. Ja, maar je had echt wel, je raakte echt emotie wel in die post.
Mooi, mooi.
Ja, heel mooi. Oké, nou volgens mij zijn we al een eindje op weg. Dus gaan we een beetje meer richting de afronding. Ja, ik heb al wat vragen. Wat ik vooral even aan jou wil vragen, hè, want voor de luisteraar, kijker, ik doe audio en video altijd. Hè. Ja, je hebt al eigenlijk heel veel tips en dingen meegegeven, maar ik werk met name met vrouwen rond de 30. Die net ervoor, net erna, die nog een beetje in dat onzekere stuk zitten. Wil ik dit nou wel? Wil ik wel deze baan? Wil ik niet heel iets anders? You've been there, hè? Ja, ik ben daar geweest. Wat zou je nou tegen haar willen zeggen? Hè, zoals je ook dingen tegen jezelf, tegen je jonge ik. Maar wat zou je tegen haar willen zeggen?
Je bent goed genoeg. Je hebt niet nog een diploma nodig. Je hoeft niet je aan te passen. Vertrouw op jezelf en kijk naar wat jouw gekke eigenschap is. En ga eens kijken in wat voor context die het best tot z'n recht kan komen. Dus niet doen wat iedereen zegt dat je moet doen, maar echt bij jezelf naar binnen gaan, kijken, vertrouwen op jezelf en dat verder gaan ontwikkelen. Er hoeft niet een diploma te zijn of een cursus, maar meer gewoon echt daarnaar durven kijken en luisteren en jezelf durven zijn. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, want dan kan niemand je meer afpakken. En dan ben je al, dan loop je denk ik 10 jaar voor op de meeste andere mensen die dit proces ooit ingaan.
Ik heb kippenvel, het is gelukt. Heel mooi, ja, heel mooi. Echt, ja, ik voel hem wel. Dat is echt, echt een heel mooi advies, dankjewel. Nog even een klein beetje promo voor jou natuurlijk, Esther. Wat heb je de komende tijd op de agenda staan qua activiteiten waar mensen zich voor kunnen aanmelden?
Nou, ik organiseer 4 keer per jaar een schrijfweek. Curaçao, Mallorca, Puglia, Thailand, allerlei verschillende plekken. Ik heb net een workation gedaan hier in Puglia, mijn kleine dorpje in Italië. De hele maand april en volgend jaar is die de hele maand mei. En dat is dus een soort van niet alleen, maar wel in je eentje in een dorpje wonen. Gewoon je werk doen op afstand, workshops, masterminds, allemaal leuke dingen. Dus dat, daar ben ik heel, heel blij mee. En sinds COVID eigenlijk organiseer ik iedere maand 2 of 3 online live workshops over verschillende onderwerpen. Van een boek schrijven tot hoe huur je een virtual assistant, how to turn anything into a business, hoe word je digital nomad, energy management, zichtbaarheid in de social media. En eigenlijk alles waar we het net over hebben gehad, waar ik dus goed in ben, daar help ik andere mensen mee. Dus het beste kan je gewoon even op mijn website kijken, esterjacobs.info. Dus niet .com.nl, esterjacobs.info.
Ik zet hem er ook even onder, voor de mensen die
daar
gewoon graag
klikken. Er staan alle workshops, alle schrijfweken, retreats. En als je me volgt op social media, dan krijg je regelmatig mee wat ik meemaak. Met al of niet een tip of inspiratie of een boeker of wat dan ook. En dan meestal geef ik ook wel aan, deze workshop komt er nu aan of dit retreat komt er nu aan. Dus gewoon hartstikke leuk als je me volgt. Stuur me ook iets, stel me vragen. Ik probeer altijd heel snel te reageren. Als je zegt, dit is mijn levensverhaal, wat is mijn volgende stap? Ja, dan kan ik niet 1, 2, 3 op reageren. Dat moet dan echt in een workshop of een 1-op-1 sessie. Ja. Maar als je zegt, welke verzekering had je ook alweer? Of ik heb ergens iets gehoord, hoe zit dat of dat? Dan meestal reageer ik daar gewoon
op. Nee, je bent wel snel.
Om te helpen.
Ja. Ja, je bent wel snel. Ik heb je ook al een paar keer even gevraagd. Want dat staat dan niet meer. Dat is dan weer een boekupdate zoveel. En dat verandert ook allemaal weer, hè?
Daarom. Dus dat doe ik altijd graag. Ja. En zomer komt eraan. En als mensen het leuk vinden om in Puglia te zitten. Ik heb ondertussen 3 huisjes te huur. Ik zit in 1 nu in het dorp. Met zo'n heel mooi stenen plafond. Het is net af. De townhouse. Deze heeft 4 kamers en een dakterras. Maar ik heb ook een studiootje, gewoon 1 kamer. En ik heb op het platteland dan mijn tiny house met de Trullo. Dus als iemand het leuk vindt, laat me gewoon even weten. En dan kijk ik of het beschikbaar is. Of dat ik een vriendenprijsje kan maken of wat dan ook.
Oké, dat is top. Ik zet jouw contactgegevens eronder. Je hebt natuurlijk 2 socials omdat jij een tijdje je ene kwijt was.
Dus doe maar gewoon Esther Jacobs NL. Dat is meestal Jacobs NL. Facebook, Esther Jacobs NL, Instagram. Ja.
Oké. Okay. Esther Jacobs NL, dat is de main. Dat is de account forever al, toch? Ja.
Ja.
Helemaal
ja.
Goed.
En Tiny Trullo natuurlijk.
Tiny Trullo. Ja, Tiny Trullo is wel heel gaaf ook.
Ja, het is echt project. Uit de hand gelopen hobby is het.
Ja, maar wel heel leuk. Ik vind het heel leuk om te volgen allemaal.
Leuk. Nou, op een dag kom je hier ook langs, denk ik.
Nou, Esther, ik ga je eerlijk zeggen. Ik zei ook, ik ga nooit een boek schrijven. Maar ik heb me het afgelopen jaar heel erg ontwikkeld met schrijven. Ook in mijn post. En ik heb daar een hele goede mentor in gehad. En laatst ging ik ineens zitten. En toen schreef ik ineens drie bladzijden. En dacht ik, misschien ga ik toch wel een boek schrijven. Toen dacht ik stel dat het nog een keer zo is. Dan ben jij wel degene om weer eens naartoe te komen. Dus, maar dit is een hele nieuwe ervaring. Want ik praat altijd graag. En schrijven is toch heel anders. Maar ik merk dat de laatste tijd dat het beter stroomt of zo. Dat zijn dan soms van die blokkades, hè? Omdat je dat gewoon niet...
Je kan een boek ook inspreken. Maar je hoeft ook geen boek te schrijven. Het kan ook een podcast zijn, bijvoorbeeld.
Ja, dat lukt wel. Maar ik vind het heeft soms ook iets heel fijns om iets te schrijven. Want dan maak je weer op een andere manier. Maar dat is ook alweer... Jij hebt heel wat boeken geschreven ondertussen alweer.
Meer dan 30, ja. En ik heb heel veel gevolgd met hun boek. Dus ik ken het proces.
Ja.
En het is ook een proces van iets afronden, een strikt eromheen doen... met een helikopterview ernaar kijken en iets verwerken, zeg maar... om klaar te zijn weer.
Ja.
Nieuwe fase en ook om je kennis over te dragen.
Ja, cool. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn om naar Italië te komen en dan dat te doen... Ik, het is nog niet zover, maar you never know. Heel erg bedankt voor je tijd en wijze woorden.
Leuk ook om jou zo in jouw rol te zien. Je straalt helemaal, je bent helemaal
dankjewel.
Flex. Zo. Dus heel mooi om dat te zien.
Dankjewel, jij hebt me al wat anders gezien in het verleden. Ja, cool.
Ja, die staat helemaal in je kracht nou, mooi is dat.
Dankjewel. Oké, nou...
Doeg.
Doei. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast met Esther Jacobs. Ik vond het in ieder geval heel erg gaaf om haar te spreken. Zoals ik zei, ik volg haar al 14 jaar en ze heeft mij echt geactiveerd en geïnspireerd. Dus ik hoop dat het bij jou ook het geval is. Merk je nou dat je zelf toch vastloopt, dat het tijd is om knopen door te hakken, dat je maar twijfelt over, zal ik nou een andere baan, zal ik alles omgooien, zou ik gaan ondernemen, wil ik misschien wel compleet het roer om, I'm your girl. Ik zou zeggen, maak gebruik van het gratis adviesgesprek wat ik je bij deze wil aanbieden. En die kan je heel simpel inboeken door naar birgitselma.com te gaan, op aanbod te klikken en dan het gratis adviesgesprek aan te klikken. Daar kun je direct de afspraak met mij inboeken. Dit is echt een vrijblijvend gesprek, je zit nergens aan vast. Als ik kan helpen zal ik je een aanbod doen, maar alsnog, ik geef je sowieso gratis een aantal tips mee waar je mee verder kan en dat je inzicht hebt in waar je mee vastloopt. Dus doe dat gewoon. Ik kijk er ontzettend naar uit om je te spreken en wat je bezighoudt. En sowieso tot de volgende podcast.